Ik ben verwachtingsvol. Wie deelt dat gevoel, dat geloof van verwachtingsvol zijn? Want onze God is goed. We dienen een goede God. Een trouwe God. Een liefdevolle Vader. Oh, hij houdt zoveel van jou en van mij. Hij ziet ons helemaal zitten. Hij ziet jou zitten. Hij is zo blij met jou. En hij wil jou zegenen. Heerlijk, dat vooruitzicht ook voor 2025. We hoeven het niet alleen te doen. Hij helpt ons. En wij snappen allemaal dat we in een bijzondere tijd zitten. Ook met het nieuws, alles wat er om ons heen gebeurt. Ook wat in Rotterdam gebeurt. Een aantal weken terug met al die moorden in IJsselmonde. Het is allemaal heel erg wat er gebeurt in onze omgeving. En in dat alles heeft God ons hier geplaatst. Om een verschil te mogen zijn. En dat is iets moois, iets geweldigs, waarin we de Heer ook mogen danken. Want nogmaals, we gaan het niet alleen doen. We hoeven het niet alleen te doen. En deze, ja, ik blijf het op mijn hart hebben. Het is een tijd van transitie. En dat is gewoon eigenlijk ook het woord. Het apostolische woord voor 2025. Het is een jaar van transitie. Er gaan dingen veranderen. Er gaan dingen veranderen. En ook voor jou wil ik je gewoon als het ware uitdagen. Waarin hunk je naar een verandering? Wat is er datgene wat je zo bezig houdt? Ook in het afgelopen jaar. 2024 is niet meer. 2024 is voorbij. Daar is een punt gezet op 31/12. Er is een punt gezet. Wij zijn een nieuw jaar ingegaan. En dat is zo krachtig van tijd. Je kan ergens een punt achter zetten. Maar dan is het wel belangrijk dat wij bepaalde zaken die ons zijn overkomen, die ons zijn aangedaan, woorden die zijn over ons uitgesproken, dat we daar een punt achter zetten en dat we dat los gaan laten. Want in een tijd van transitie moeten we leren loslaten. Want als je niet loslaat, zal datgene wat je vasthoudt van geen wijken weten. En daarin, ook in die tijd van transitie, waar we ook over hebben stilgestaan met elkaar, is daar ook die bevestiging. God heeft ons bevestigd in wie wij zijn in Hem. Want zonder Hem zijn we helemaal niets. In Hem zijn we meer dan die overwinnaar. Hij is die Alpha, Hij is die Omega. Hij heeft ons leven uitgestippeld. Hij heeft al reeds een boek over jouw leven geschreven. En de ene is nog maar net begonnen. En anderen zijn wellicht halverwege. En de anderen die zijn al wellicht vrij ver in dat boek wat God heeft geschreven. En daarin, dat is Psalm 139. En als we dat allemaal zo om ons heen ook zien wat er allemaal gebeurt. Ook in de bidstond hebben we daar even bij stilgestaan. Dan is er zoveel gaande. En dan zien wij gewoon, en dat zie ik in ieder geval, dat de hand van God bezig is om alles op zijn plek te gaan krijgen waar het moet zijn, overeenkomstig zijn wil. En daarin spelen wij, jij en ik, ook een hele belangrijke rol. En inmiddels zijn wij die vastentijd begonnen. Gisteren was de eerste dag van de vastentijd. En ja, wie van jullie doet hier aan mee? Op een bepaalde manier, zoals jij denkt, zullen ze eventjes aanmoedigen, want dat is niet makkelijk. Yes, eventjes. Ja, jullie mogen ook mij bemoedigen, want ja, 21 dagen, het is niet makkelijk. Want waarom doen we dat nou? We doen dat jaarlijks. We zijn er geloof ik 3 jaar geleden zo'n beetje mee begonnen, om nou echt in januari 3 weken lang te bidden en te vasten. En waarom doen we dat nou? Patrick, waarom doe je dat nou? Dat is een goede vraag. Want als je niet exact weet waarom je het doet, dan wordt het een hele moeilijke, lastige tijd. En als je het aan mij zou vragen, Patrick, waarom doe je dat? Dan kan ik alleen maar het volgende zeggen. Ik ben wanhopig voor God. Ik ben wanhopig voor God. En van de week, toen ik zo bezig was ook, kwam dat lied ook tot mij. Als een hert dat verlangt naar water. En laat hij nou ook vandaag gewoon op die setlist staan. En denk ik, ja Heer, dat is precies wat ik ervaar. Zoals een hert dat verlangt naar water. En de hele context ook van Psalm 42, waarin dat wordt beschreven, dat heeft te maken ook met een opgejaagd hert. Een opgejaagd hert. Daar is een psalmberijming. Dat was nog in de tijd van Calvijn. Die vond dat er een berijming moest gaan plaatsvinden op de psalmen. En ook een melodie gecomponeerd moest worden. Opdat de mensen beter en makkelijker de Bijbelteksten ook konden onthouden. En zeker de oudere mensen onder ons, die zullen dat wellicht ook wel herinneren. In ieder geval ook mijn moeder. Het heigend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Prachtige mooie berijming. En dat allemaal op deze Psalm 42, zoals een hert hevig verlangt naar water. Het is niet zomaar een beetje verlangen, nee, daar is een hunkering. Daar is een smachten. Want stel je voor, kan je dat visualiseren, een hert dat door de bossen heen rent. Omdat hij achterna wordt gezeten. Hij wordt opgejaagd. Opgejaagd. Want daar is zo'n jager die hem wil neerschieten. En hij rent en hij rent en hij rent. En hij holt. En op een gegeven moment is hij klaar met het hollen. Hij heeft de jager weten te ontwijken. En hij staat daar te hijgen. En hij verlangt dan op een gegeven moment zo naar water. Hij hunkert naar dat water. Zo verlang ik hevig naar u, o God. Zoals een hert die achterna is gezeten en hunkert naar dat water. Ik heb borst naar u, de levende God. En dit is een dimensie, lieve mensen. Oh, en ik, daar verlang ik naar dat we als gemeente zo hunkeren. Zo smachten naar zijn aanwezigheid. Naar zijn tegenwoordigheid. Naar die relatie. Naar hem in ons leven. Dat je niet... Er is geen haar op mijn hoofd. Oh, zeg ik het alweer. Ik heb wat meer inmiddels. Maar daar is... Ik kan niet verder. Ik wil niet verder. En ik zal ook niet verder gaan als God niet met ons meegaat. In het jaar. Ik wil dit niet. Ik hunker naar God. Zeg, Heer, laat ons niet staan. Laat ons niet zitten. Ga voor ons uit. Dat is een houding. Dat is een hartsgesteldheid. Ik wil het niet in mijn eigen kunnen doen allemaal. Ik wil volkomen afhankelijk zijn van u. En dat is mijn schreeuw ook tegen in deze vaste tijd. Heer, ik ben wanhopig, totaal afhankelijk van God. Ik heb God zien bewegen. Ik heb hem zien versnellen. Openbaringen ontvangen. En elke keer als ik dan weer trek krijg en mijn lichaam begint te reageren, want de eerste 3 dagen zijn altijd het moeilijkst. Want je lichaam begint te schreeuwen. Maar mijn ziel schreeuwt dan harder naar God. Ze zegt van nee, lichaam, jij legt nu het zwijgen op, want mijn hunkering naar God is groter dan de trek naar voedsel. Het is een houding van het hart en ik hoop dat we met elkaar dat gaan begrijpen, dat gaan verstaan. En niet iedereen zal dit allemaal mee kunnen doen vanwege gezondheid, vanwege gewoon dat je ouder bent, medicijnen. Allemaal begrijpelijk, maar in dat alles word jij meegenomen als gemeente, want jij maakt deel uit van de gemeente. We got you covered. Wij gaan dit met elkaar doen en je doet gewoon datgene wat je ook kan doen. En weet u, want het gaat niet om het voedsel. Maar het gaat om het zoeken naar de tegenwoordigheid van God. Amen. Want de Bijbel zegt ook, zoek eerst het koninkrijk van God. En dat is wat we eigenlijk met elkaar doen. We willen zo graag God zien bewegen in ons leven. In onze gezinnen. En elke keer weer opnieuw, als daar dan die hunkering is. En je hele lichaam van alles is dan aan het bewegen. En het valt allemaal niet mee om gewoon 3 weken op apart te zetten. Maar dat er elke keer weer opnieuw dat daar die schreeuw is in je binnenste van... Oh God, mijn kind. Mijn kleinkind. Mijn gezin. Heer, mijn huwelijk. Dat je zo zegt elke keer weer opnieuw van... Oh God, ik kom het bij u brengen. Want vasten betekent onder andere ook dat je nederigheid toont. Ik verootmoedigde mij in zak en as en vasten. Psalm 35. En in dat alles zul je ook gaan ervaren dat er een geestelijke strijd is. Er is een geestelijke strijd gaande. Want op het moment, tijdens het vasten, trek je de aandacht van God. Je trekt de aandacht van engelen. Maar je trekt ook de aandacht van demonen. Want het is een geestelijke strijd. Want de vijand wil dat we ons voortdurend blijven voeden met voedsel. Maar God verlangt ook naar dat wij ons vullen met geestelijk voedsel. Dat wij bezig zijn met het woord van God. Ik hoop dat u mijn hart hoort. Waarin je zegt, oh Heer, laten we een gemeente mogen zijn. Die hongeren en dorsten naar de tegenwoordigheid van God. In ons midden, in ons leven, in onze gezinnen, in de families. Oh, daar verlangen we naar. Amen. Zoutvaatje. Een zoutvaatje. Ik lag op bed. En ineens, ik was me aan het voorbereiden in mijn hoofd voor vandaag. En ineens zag ik een zoutvaatje. Een zoutvaatje. Ik zeg, hier een zoutvaatje. Oké. En die woorden die Jezus zelf heeft gesproken. Wat zijn wij? Jullie, zegt Jezus. Jij bent het zout voor deze wereld. Jij bent het zout. Maar als het zout niet meer zout is, als het zijn smaak verloren heeft, waarmee kan je het dan nog zout maken? Het is nergens meer voor te gebruiken. Je kan het alleen nog maar weggooien. Het wordt vertrapt door de mens. En dan is er een hele goede vraag die we onszelf kunnen stellen. Ben ik zout genoeg? Ben jij zout genoeg? Gewoon even een vraag, Patrick. Vind je jezelf zout genoeg? Dat op het moment dat ik me geef aan een ander, wat proeven ze dan? Ben ik zout genoeg? Ben ik een smaakmaker? Ben ik een smaakgever? Merken de mensen in mijn omgeving dat ik Jezus dien? Dat ik van Jezus hou? Dat ik zout ben voor deze wereld? Merken de mensen, de collega's op je werk, dat jij zout bent? Dat jij anders bent omdat je Jezus hebt leren kennen? Ga je heel anders? Je hebt Jezus leren kennen. Merken de studenten op het college, in de unie, of op de hogeschool, of waar je ook mag zijn, merken zij dat jij anders bent? Proeven zij het zout? Ben je zout genoeg? En ik geloof dat hier vandaag mensen zijn die zeggen, ja, ik wil nog zouter gaan proeven voor mijn omgeving. Ik geloof dat die mensen zijn die zeggen, yes, daar ga ik voor. Dat ik zout mag zijn in mijn omgeving. Een smaakmaker, een smaakgever. Van de week waren we voor het laatst nog even lekker ergens wezen eten. Omdat we wisten natuurlijk dat deze weken kwamen. En dan merk ik wel eens, ik ben soms wat teleurgesteld in het vlees. Wat we dan krijgen in een restaurant. Dan mis ik. Want Leonie kan vreselijk lekker koken. Met name vlees in die marinade. Het is allemaal zo lekker, die kruiden. En oh, en dan eet ik in een restaurant. En dan, ik had een kipsaté met lekkere frietjes. Ik moet nou even oppassen nu, want sorry voor de mensen die aan het vasten zijn. Maar die kip, het zag er lekker uit. Maar ik mis iets. En het was nog niet eens zo goedkoop. Maar ik miste. Met wat miste ik? Ik miste de seasoning. Ik miste de flavor. Ik miste datgene wat Leonie normaal gesproken doet met dat vlees. Lekker stuk vlees. Maar als daar niet die zout in en alles wat daarop komt, ik weet het allemaal niet goed. Dus, maar oh, wat een verschil. Wat een verschil. Dus met andere woorden, je proeft het verschil. En wat proeven nou de mensen als ze jou proeven? Wat proeven ze dan? Een hele goede vraag om jezelf eens te stellen. Ben ik wel aangenaam? Ben ik wel lekker? Smaak ik lekker? Hoe werkt dat? Hoe zit dat? Hoe zou dat zijn? En Leviticus, dat is een bijzonder boek. Dat is niet allemaal onze favoriete boek om te lezen, Leviticus. Maar daar staat iets in die Bijbel waarvan ik de meesten, denk ik, dit nog niet eerder hebben gelezen. Maar het staat er wel. Want wat moest er in elk offer gedaan worden? Dus er waren al die offers, die werden toch gebracht? Al die dieren, alles moest geofferd worden. Ik ben blij dat die periode voorbij is. Maar wat moest in elk offer gedaan worden? Zullen we dat eens lezen met elkaar? Leviticus 2 vers 13. In elk meeloffer moet je zout doen. Wauw. Het zout herinnert je eraan dat mijn verbond met jullie een eeuwig verbond is. Daarom moet je in al je offers, zout doen. Je mag het niet weglaten. Met andere woorden, het offer dat aan God werd gegeven, dat moest ook op smaak gebracht worden. Met zout. En waarom met zout? Vanwege een zoutverbond. God wil dat wij in elk offer herinneren dat Hij een verbond, een zoutverbond met ons heeft gesloten. Een zoutverbond staat namelijk voor een altijd geldend, onverbrekelijk verbond. We lezen in 2 Kronieken 13 vers 5. Weet u niet dat de Heere, de God van Israël, voor eeuwig het koningschap over Israël aan David heeft gegeven? Aan hem en aan al zijn zonen door een met zout bekrachtigd verbond. Dus elke keer opnieuw, dat zout staat dus voor dat verbond. Dus zout is erg belangrijk. Jij en ik, wij zijn het zout. En dat doet dus denken aan het verbond wat Hij heeft gesloten. Want door ons heen zal Hij het verbond dus laten gelden. Hij gebruikt jou en mij om dat verbond als het ware elke keer opnieuw dat leven te geven wat nodig is in onze omgeving. Want het verbond staat ook voor: ik geef mezelf aan een ander, zelfs als het ten koste gaat van mezelf. Daarom is het ook belangrijk dat je met elkaar trouwt, dat je een verbond met elkaar sluit. Dat is anders dat je bij elkaar gaat samenwonen. En dan zie je wel of het wel of niet goed gaat. Nee, het is belangrijk om met elkaar dat verbond te sluiten. Dat is juist zo krachtig vanuit Gods woord, want God heeft ook met ons een verbond gesloten. Wij zijn de bruid van Jezus Christus. Dus Hij sluit met ons ook dat verbond. En zout is dat dus het teken daarvan. En als we dat even doortrekken, als we een laagje dieper gaan, als we dit dan weten, en als we nog een stap verder gaan, en we denken aan Romeinen 12 vers 1. De meeste van jullie weten wat daar staat, Romeinen 12 vers 1. Dan kunnen we deze teksten die we net hebben doorgenomen met elkaar linken. Want daarin staat namelijk dat wij, wat zijn wij, een levend offer voor de Heer. Dus ook aan ons kan geen zout ontbreken. Want op het moment dat wij dus een offer zijn voor de Heer, een levend offer, het staat als het goed is, als het volgende plaatje, Esteban. Romeinen 12 vers 1. God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. En wat moet dan dus in dat offer aanwezig zijn? Zout. Anders smaakt het niet. Dus op het moment dat wij zelf ons aan God geven, dan zal in dat geven dat zout aanwezig dienen te zijn. Met andere woorden, is er voldoende tegenwoordigheid van God in ons leven om ons zout te doen proeven. Dat als mensen aan ons proeven, dat ze zeggen: yes, ik merk inderdaad, gij geheel anders. Want daar is een ontmoeting met de levende God geweest. Heel mooi om dat eens te zien, hoe wij dus ook op die manier onszelf aan God mogen geven en dienen te geven, waarin wij dus niet een offer geven wat smakeloos is. Want neem maar eens een hap met brood als daar geen zout in is. Neem maar dat stuk vlees wat niet geseasoned is. Dan is het gewoon een lapje substantie en het smaakt niet. Op deze manier wil ook God dus niet dat wij onszelf aan hem geven smaakloos. Heeft u me door? Oké, als we dan even eens verder gaan over dat zout. Vasten is een offer. Dus op deze manier geef je jezelf ook aan God. Van Heer, ik ben bereid om dus dingen te laten staan, omdat ik afhankelijk, volkomen afhankelijk van u ben. Ik wil niet verder met u. Ik wil niet in eigen kracht dit jaar ingaan. Ik wil dat niet. Ik heb uw tegenwoordigheid nodig. Net zoals Mozes, ik trek niet met u. Ik trek niet verder op als u niet met ons meegaat. Ik wil niet dat er alleen maar een engel met ons meegaat. Nee, ik wil dat u zelf met ons meegaat. Dat is een houding van het hart. Dus vast is een geweldige manier om het zoutgehalte in je leven te verhogen. Dus vasten is een manier omdat er zo'n hunkering en zo'n smachting daar gaat zijn. Omdat je ook allereerst de vraag hebt gesteld: waarom? Waarom doe ik dit? Waarom ben ik aan het vasten? Op het moment dat je dat helder hebt, helder voor ogen hebt. En daarna ga je zeggen: maar waartoe? Waartoe? En dat je onder andere ook zegt: Heer, ik wil zoveel meer smaak willen geven in mijn omgeving, dat ik werkelijk uw geest op mij voelt en ervaar dat u met me bent, dat de gunst op mij is en dat in mijn omgeving er allerlei dingen gaat veranderen, dat er een regieverandering gaat plaatsvinden waarin ik merk en ervaar dat u voor mij uitgaat, dat u voor mij strijdt, want u heeft de overwinning voor mij behaald en ik laat u niet los, tenzij u mij zegend, zoals Jacob dat deed. Hij worstelde met God. Hij worstelde. En hoe vaak zijn wij niet aan het worstelen? Maar ook met God en met onze omstandigheden. En we zijn zo aan het worstelen dat we zo krampachtig vasthouden. En dan op een gegeven moment zegt God: ja, maar Heer. Dat je voor jezelf zegt: Heer, maar ik wil u niet loslaten. Tenzij u mij zegent. Dat is weer die hunkering. En dat is een houding van het hart. En als we dan denken aan dat zoutvaatje wat we net zagen. Dat zoutvaatje moet eerst gevuld worden met zout. Want je kan wel een zoutvaatje hebben, maar als het zoutvaatje niet gevuld is, met andere woorden, eerst zal jouw leven gevuld moeten worden met zout. Anders kun je dat zout niet gaan verspreiden. Dus op het moment dat je leeg bent, kun je ook geen zout zijn. Dus zul je eerst gevuld moeten worden. En dat doe je onder andere door het zoeken, het ernstig zoeken. Met een hunkering en een smachting naar God. Van Heer, vul mijn leven met uw aanwezigheid. Verander mijn denken. Verander mijn wezen. Verander mijn karakter. Verander mijn gedrag. Verander mijn houding. Heer. En vervolgens, als wij dan vol zijn van hem. We zijn gevuld met hem. Dan is het ook wel handig dat er gaatjes zitten in dat zoutvaatje. Als er geen gaatjes in zitten, Dan zit het verstopt. Dan kan het er niet uit. Wij als kerk kunnen heerlijk zout zijn met elkaar. Maar op het moment dat wij geen outflow hebben, als er geen gaatjes zijn waaruit we onszelf kunnen zaaien in de samenleving, in de omgeving, dan zijn we een heerlijk kerkje. Maar dat is niet het doel. Want er staat, Jezus zei: jullie zijn het zout voor deze wereld. Dus we mogen onszelf niet opsluiten in een kerkje binnen vier muren. Dat is absoluut niet de bedoeling. We kunnen hier toegerust worden, maar strakjes gaan we naar buiten en verspreiden onszelf. We distribueren onszelf en we strooien dat zout in onze omgeving. En nou, misschien even leuk. Al die zoutkorreltjes zitten voor het raampje van het zoutvaatje. Zie je, ze zitten allemaal. Er zitten ze allemaal. En de ene zoutkorrel zegt tegen de andere: joh, schuif eens even op. Laat mij eens voor het raampje zitten. Jullie snappen hem niet. Maar gaatjes kunnen ook verstopt zitten. Die gaatjes zijn er misschien wel, maar die kunnen ook verstopt zitten. Daar kunnen blokkades zijn in ons leven waardoor het zout niet kan stromen. En daarom is het ook belangrijk dat juist ook in dit jaar, jaar van transitie, dat de gaatjes die geblokkeerd zijn door allerlei zaken die gebeurd zijn, zonde, onreinheid, trauma's, pijn, verdriet, teleurstelling. Dat kunnen allemaal blokkades zijn die de gaatjes in dat zoutvaatje blokkeren. Waardoor we dus ook inderdaad niet het zout kunnen zijn voor onze omgeving, want alles blijft van binnen. En wat ook wel handig is, hoe krijg je dat zout nou uit zo'n zoutvaatje? Stel dat het een zoutvaatje is, stel je voor, hoe krijg je dat eruit? Hij moet op zijn kop gehouden worden. En zo voelt het soms ook het leven. Dat alles op zijn kop staat. Alles kan op zijn kop staan. Afgelopen weken, zo hebben wij, Leni en ik, dat ervaren. Het lijkt wel of alles op zijn kop staat. En dat is af en toe nodig om ervoor te zorgen dat het zout eruit kan stromen. Af en toe moeten er dingen geschud worden. Oh, het moet ook geschud worden. Omgedraaid, op zijn kop, geschud worden. Af en toe is het goed om je eigen leven eens te doen laten schudden. En met vasten kies je eigenlijk voor van, Heer, ik ga mijn leven even goed schudden. Mijn omgeving kan schudden, maar Heer, ik kies ervoor, want alles schudt. Heer, dank u wel dat ik juist ook deze tijd mag gebruiken om mezelf, Heer, bij u te zijn. Heer, en dan word ik geschud aan alle kanten, maar dan weet ik, het zout kan gaan stromen. Het zout kan eruit gaan komen. En ja, en je hebt ook wel eens van die zoutvaatjes, daar moet je aan draaien. Dus dat zout, ja, het lijkt wel door, die zoutkorrels worden dan vermalen. En zo kan soms het leven ook voelen, dat er van alles gebeurt. En dat we dan in die omstandigheden mogen kiezen van, Heer, maar ik kies ervoor om dicht bij u te zijn. En ik voel me als het ware inderdaad op zijn kop, heel mijn leven op zijn kop. Ik voel me geschud worden. Heer, er wordt aan me gedraaid. Er wordt van alles, er gebeurt van alles. Maar dank u wel, Heer, dat u dit gaat gebruiken. Om mij mooier te maken, om mij beter te maken. En dat ik in mijn omgeving elke keer weer opnieuw een getuigenis achter mag laten van wie u bent. Hoe groot en machtig u bent. Heer, want alles wat in mijn leven ook gebeurt, kunt u gebruiken. Opdat ik dat zout mag gaan zijn, die smaak geven in mijn omgeving. Ook al is het zo moeilijk, ook al voel ik me geschud worden. Ook al voel ik me gedraaid worden, vermorzeld worden. Heer, dat is van alles aan de hand. Maar ik kies ervoor dat ik niet verstopt zit met allerlei toestanden, maar dat daardoor juist ook het zout mag zich gaan verspreiden in mijn omgeving. En dat ik in dat alles een getuigenis mag zijn, mag hebben. En dat ik daarin voor anderen een rots in de branding kan zijn. Heel bijzonder hoe dat dan ook werkt. En het is ook zo, hè, dan kan soms dat zout in zo'n zoutvaatje klonteren. Dan kan je schudden wat je wil, maar het komt er niet uit. Dan komt het er niet uit. En wat kunnen we dan doen? Wat doe je als zout klontert in het zoutvaatje? Wat kun je erbij doen? Rijst. Stoppen wat rijst bij. En de rijst die onttrekt dat vocht. En zo is het ook belangrijk dat we dus, om gezond te blijven, we hebben een gezonde leer nodig. Gezond onderwijs. Dat je voortdurend ook bezig bent met het woord van God. Dat je het woord laat spreken in jouw leven. Heer, dank u wel voor de belofte die u ons heeft gegeven. We houden ons vast aan die belofte. Want op het moment dat we ons niet vasthouden aan die belofte, dan zou het kunnen gaan zijn dat we gaan klonteren. Dan gaat het klonteren. En dan hebben we zijn aanwezigheid weer nodig. Heer, oh Vader, dank u wel voor de rijst. Dat dat weer gezond gaat worden. En dan ook onvoorstelbaar belangrijk is, waar strooien we onszelf uit? En dat is denk ik een van de belangrijkste zaken ook. Dat wij actief in die samenleving dat zout zijn. Want dat zout moet in aanraking komen met datgene wat op smaak gebracht moet worden. Dus op het moment dat wij onszelf onthouden, zal ook die samenleving het zout niet gaan smaken en gaan proeven. Met andere woorden, het koninkrijk van God breekt baan met geweld. Geweldenaars die grijpen ernaar. God wil zijn koninkrijk laten zien en laten tonen in deze samenleving. Zijn regering wil hij brengen hier op aarde. Maar hij heeft jou en mij nodig om dat zout daar te brengen. Om onszelf in aanraking te laten brengen met die omgeving. Om daar een verschil te gaan maken. Om daar de juiste normen en waarden te brengen. Om daar, niet leugen willen we niet dat dit regeert. Haat en trots, nee, wij gaan daar tegenin. Wij brengen het woord. Wij brengen rechtvaardigheid. Wij brengen eerlijkheid. Wij zijn te vertrouwen. Ook op je werk, ook in jouw omgeving. Wij zijn te vertrouwen. Waarom? We zijn zout. En zout, als je zout bent, dan ben je te vertrouwen. Dan zijn geheimen bij jou veilig. Dan kan de baas jou dingen toevertrouwen die hij een ander niet zou toevertrouwen. Waarom? Omdat jij zout bent. Ze kunnen op jou rekenen. Je bent op tijd. Je bent eerlijk. Je bent betrouwbaar. Dat is een van de meest belangrijke zaken wat mensen ook in anderen zoeken. Een stuk betrouwbaarheid. Een stuk authenticiteit. Een stuk eerlijkheid. Zout is eerlijk. Je bent gewoon eerlijk. Gewoon eerlijk. Wij willen een verschil maken. En wij staan voor die waarheid. Wij staan voor Bijbelse normen en waarden. En wij geven niet, wij buigen niet voor onrecht. Wij buigen niet voor leugen. Wij buigen niet voor haat. Wij buigen niet voor onvergevingsgezindheid. Wij buigen niet om mensen, andere mensen voor te trekken. Wat ten koste gaat van een ander. Dat willen we niet, daar kiezen we niet voor met elkaar. Dat is een houding van het hart, want wij zijn het zout. Wij brengen het koninkrijk van God. Amen. En Jezus wil dat door jou heen doen. En daarom is het zo belangrijk dat wij daadwerkelijk ook een hoog zoutgehalte hebben, waarin we daadwerkelijk ook een verschil kunnen gaan maken in de samenleving. Want als het allemaal kommer en kwel is en we denken negatief en we zijn allemaal verslagen en we zitten verslagen, dan gaan we geen verschil maken. Wij met elkaar. Jaar van transitie. Wij gaan door de genade van Jezus Christus een verschil kunnen en mogen maken daar waar wij zijn aangesteld, daar waar wij verantwoordelijkheid dragen. Of het nou thuis is, of het in je gezin is, in je familie, of op je werk, of in de straat, of in de gemeente. Wij staan voor wat we staan. En dat is de waarheid. En de waarheid maakt, ja, en dan wel de toegepaste waarheid. Want waar het alleen, je kan er wel in geloven, maar als je het niet toepast, dan maakt het je nog niet vrij. Het is belangrijk dat de waarheid die wij kennen, dat we die toepassen in ons leven. Want dan alleen maakt het je vrij. Ja, want we weten allemaal vaak, heel veel van ons weten allemaal wel hoe het zit. Je hoeft het ons niet te vertellen. We weten het wel. Maar leven we het ook? En dat gaat het verschil ook maken in ons in het komende jaar. En nadat we onszelf gegeven hebben, dan hebben we onszelf als het ware uitgegoten. En dat betekent dat het zoutvaatje dus leger wordt. En wat moet er dan weer gebeuren? Moet weer gevuld worden. En daarom is het zo belangrijk om elke keer weer terug te gaan naar de Vader. In zijn tegenwoordigheid. Zeg, Heer, dank u wel. Ook in deze komende weken wil ik me weer gevuld laten worden. Door de Heer. O Heer, ik verlang naar u. Heer, ik hunker naar u. Vader, ik wil niet. Dat is die houding, dat is die zucht naar hem. Nou, wat wil God dan van jou? Wat wil God voor jou? Nou, God wil jou maken tot een stabiel en standvastig persoon. Dat is zijn verlangen. Gezonde mannen, gezonde vrouwen, gezonde gezinnen, gezonde relaties, gezonde samenleving. Hij wil dat wij gezond zijn. Naar geest, ziel en lichaam. Hij wil jou maken tot een standvastig, stabiel persoon. Geworteld in vertrouwen op God als zijnde de rots. Dat wij niet twijfelen aan zijn goedheid. Dat wij niet twijfelen aan dat hij alles heeft volbracht, dus ook voor jou. Dat we eigenlijk gewoon kunnen zeggen tegen alle zorgen die er zijn, zeg nee Heer. In het koninkrijk van God behoren we ons geen zorgen te maken. Dat hoort niet bij een volgeling van Jezus. Dat hoort niet bij een zoon of een dochter van Jezus Christus. Dat hoort niet. Want in het koninkrijk van God zorgt God de Vader voor zijn kinderen. Dat is een houding ook weer. Heer, op het moment dat ik me zorgen maak van, Heer, dank u wel. Dat we gelijk daarin een switch maken in ons denken van, Heer, dank u wel. U zorgt voor ons. Heer, u heeft het best met ons voor. Nee, Heer, ik wil deze gedachte niet gaan voeden. Want weet je wat zo mooi is aan een gedachte? Je kan maar één gedachte tegelijk hebben. Je kan maar één gedachte tegelijk hebben. En laten we ervoor kiezen om die ene gedachte die we tegelijkertijd kunnen hebben, dat we die ook sturen richting de beloften die God heeft in het woord. Dat we elke keer weer opnieuw daarin kiezen van, nee Heer, dat wat ik nu denk, wil ik niet denken. Is niet zoals u wil dat ik denk. Dat we constant onszelf, en juist ook in een vaste tijd, dan komt er van alles los, dan gaat er van alles bewegen. En dat je zelf beoefent in het sturen van je gedachten naar de belofte die God ons heeft gegeven in zijn woord. Dat we de koelkast volplakken, dat we de auto volplakken, dat we onze huiskamer, de spiegels volplakken met allemaal beloftes. Dat we elke keer weer opnieuw herinnerd worden aan wat zegt het woord. Wat zegt het woord? Ja, dat denk ik nu. Nee, maar wat zegt het woord? Dat we elke keer weer teruggaan, wat zegt het woord? Dat als we in een situatie terechtkomen en we gaan twijfelen en we gaan ons zorgen maken en we zien het allemaal niet zitten, terug naar het woord. Wat zegt het woord? En dat woord, dat schrijven we op. Dat woord, dat schrijven we in ons hart. En dat gaan we belijden. Dat gaan we uitspreken. Zeg, Heer, want op het moment dat wij het gaan uitspreken, waarom is het zo belangrijk om dingen uit te spreken? Dan is dat wordt gevoed door je gedachten. Maar je moet het eerst denken voordat je het kan uitspreken. Dus op het moment dat ik denk, de manier waarop God denkt, zoals het woord van God zegt, en ik ga dat uitspreken, dan richt ik me op datgene wat God voor ons heeft. En daarom is het zo belangrijk om het woord van God te kennen. En dat uit te spreken. En ook in onze stille tijd, dat we dan bezig zijn. Maar wat zegt het woord? Er komt iets op jou af. Een vervelende situatie. Een relatieprobleem. Een situatie op je werk. Waar dan ook, wat voor soort probleem het ook is. Elk probleem is op de een of andere manier gecoverd in het woord van God. Daar zal elke keer wel iets staan in het woord van God, van een belofte, van een zekerheid, wat we kunnen pakken, wat we kunnen omarmen en kunnen gaan belijden als zijnde de waarheid. Want het woord van God is van kaft tot kaft de waarheid. Amen. Maar die waarheid, daar moeten we wat mee doen. Laten we dat noteren, laten we dat opschrijven, laten we dat als het ware graveren in ons hart. En dat we daar constant weer opnieuw onszelf en ook de anderen aan kunnen herinneren, zonder dat opgeheven vingertje. Nee, maar vanuit die nederigheid, die vriendelijkheid, dat we elkaar zeggen, ja, hé, maar het woord van God zegt. Oh, maar laten we teruggaan naar het woord. Wat zegt het woord? En dat stuurt je leven. Dat stuurt ook je leven. Waardoor je dan zoveel gemakkelijker en krachtiger kan gaan opstaan en jezelf kan positioneren in die overwinning die Jezus heeft behaald. Maar het is heel makkelijk, want hier in je hoofd, daar gebeurt het allemaal. Ook in 2025, in het jaar van transitie, hier tussen die twee oren, daar vindt de strijd plaats in jouw gedachtenleven. Maar je kan maar één gedachte tegelijkertijd hebben en laten we alsjeblieft elke keer voor kiezen. Heer, ik wil denken zoals u denkt, conform het woord van God. En als ik daarbij geholpen moet worden, we hebben elkaar nodig, we hebben de samenkomsten, we hebben de kleine groepen, we kunnen elkaar bemoedigen en aanmoedigen. Ook de manier waarop je met elkaar praat. Zo belangrijk. Wat praat je met elkaar? Hoe praat je met elkaar? Praat je geloof? Wel door spek met empathie, want dat zijn onze waarden. Dat je je kan verplaatsen in die ander. Dat je geen bedweter bent. Dat je niet een... We hebben daar gevoel ook voor nodig. Want soms is het fijn om even eens je hart te mogen luchten. Even datgene mogen zeggen wat je voelt en ervaart. Maar dat je daarna gelooft, oh maar Heer, maar dank u wel. Maar uw woord zegt. Maar uw woord zegt. Uw woord zegt. En het woord van God is waarheid. En dat maakt ons vrij. Nog even over vasten. Vasten is een onderdeel van deze prep time. En zo had ik deze... had ik het als thema meegegeven aan deze prediking. Een voorbereidingstijd, dat klinkt zo lang. En dan is een prep time. Prep staat voor preparation. Dat is Engels trouwens. Preparation, prep time. Zullen we eens even zeggen, prep time. It's prep time. It's prep time. Het is een voorbereidingstijd. In een transitietijd is er altijd een voorbereidingstijd. David, waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest, David werd gezalfd door Samuel. Hij werd achter de schapen vandaan gehaald. Daar stond Samuel. Te midden van zijn broers werd hij gezalfd met olie. En dat was niet eventjes een likje op zijn voorhoofd. Nee, dat was een ramshoorn gevuld met olie. Die werd over hem heen gegoten. Hij droop van de olie. Hij droop van de vettigheid. Te midden van zijn broers. Te midden van zijn vader. Jij wordt de nieuwe koning. Jij wordt de nieuwe koning. Werd hij gelijk daarna koning? Nee. Er ging een heel proces aan vooraf. Om uiteindelijk later pas daadwerkelijk gezalfd te worden. Aangesteld te worden als de koning. Maar die tijd toen hij gezalfd werd als tiener, toen begon de preparation, de prep time. Hij werd voorbereid op zijn koningschap. Hij moest eerst van alles ondernemen. En ook zijn karakter werd getest. Zijn houding werd getest. Zijn gedrag werd getest. Om uiteindelijk ook daadwerkelijk die geweldige koning te kunnen zijn, zoals God hem ook zag. Maar dat was een prep time. Dat was een voorbereidingstijd. En daar stond hij, druipend van de olie. En wat deed Samuel? Ging hij een koets halen? Ging hij een troon halen? Kwam hij met goud en zilver? Nee. Wat deed Samuel, die hem gezalfd had met olie, de profeet? Hij ging weg. Hij ging gewoon weg. En wat ging David? Ja, zijn vader was natuurlijk helemaal blij. Die ging naar hem toe. Oh, lieve jongen, ik ben zo blij voor je, de nieuwe koning. Zijn broers. En David, wat deed David? David ging weer terug naar zijn schapen. David ging gewoon weer terug naar zijn verantwoordelijkheid die hij had. Hij was trouw in datgene wat hij had als verantwoordelijkheid op dat moment. Terwijl hij wel wist, maar God heeft jou ook beloften gegeven. God heeft al jou lang dingen laten zien. God heeft mij ook dingen laten zien. Maar zie ik het nu? Nee. Maar ik draag het wel in mijn hart. Want ik weet, op een dag zal ik het zien. En als ik het niet zie, dan zal mijn nageslacht het gaan zien. Maar op een dag gaat het bewaarheid worden. En als het niet in mijn leven is, dan is het in mijn leven hierna. Als in ieder geval in de kinderen of de kleinkinderen of wie dan ook. Hierna. Maar op een dag zal God datgene gaan doen wat hij heeft beloofd. En als God tegen jou heeft gezegd, jouw kind zal gered worden. Prep time. Neem dat woord. Beleid dat woord. Dank u wel, Heer. U gaat het doen. Linksom, rechtsom, van boven of van onder. Maakt allemaal niet uit als u het maar doet, want u heeft het gezegd. Dat is een belofte. Dat is een belofte. En zo heeft God tot jou gesproken. Maar it's a prep time. In een transitietijd kun je niet anders dan door een voorbereidingstijd gaan. Want God heeft jou belofte gegeven. En wij denken dan gelijk aan het resultaat. Ik wil direct het resultaat zien. Datgene wat ik in mijn hart heb, ik wil het gelijk zien. Maar God zegt nee. Ik heb je al de belofte gegeven, maar nu begint het proces. Want na een belofte komt een proces. Na een belofte gaat een proces op gang. Want God gaat jou testen, God gaat jou helpen, God gaat jou trainen. God gaat jou voorbereiden. It's prep time, baby. En in dat alles heb je drie soorten gedrag. Drie soorten gedrag. Je hebt gewenst gedrag. Je hebt verwacht gedrag en je hebt vanzelfsprekend gedrag. Denk maar even aan een babytje. Jerome en Lianne, die komen zo met het babytje. Prachtig, mooi, klein mannetje. Ach, wat lief, wat mooi. En ligt dan te slapen. Zij doen nog geen potty training. Het is een babytje. Je kan niet van een babytje verwachten dat het al zindelijk is. Maar op een gegeven moment, 2 jaar, 3 jaar, dan ga je gewenst gedrag wel verwachten, want nu wordt het kind al wat ouder en moet de poepluiertijd beëindigd worden. Dus dan is daar de wens, het gewenste gedrag van dat kleine mannetje of dat kleine meisje, we gaan nu zindelijkheidstraining doen. We gaan potty training doen. Ja? Mijn kleindochter ook, ja, die loopt nu nog met luiers. Maar zij moet dus nu leren, ze is nu 2 jaar en wat ouder. Ik weet, zij kan dat. Dus daar is een gewenst. En eigenlijk schuif ik al een beetje naar verwacht gedrag. Ik verwacht eigenlijk van mijn kleindochter. Ja, meisje. Je hebt een stinky gemaakt. En zij weet al, hè, baf, vies, yes. Dus daar is een gewenst gedrag. En ik schuif al langzaam maar zeker op naar een verwacht gedrag. Ouders, moet er niet iets gebeuren? Maar goed, het is hun kind. Wel mijn kleinkind, maar dan moet je altijd voorzichtig zijn. Maar in mijn hoofd, en dan denken we samen van... Ja, ze kan het makkelijk. Geef ons dat meisje een week en na een week is ze zindelijk. Waarom? Ik ben aan het schuiven. Voel je dat? Uiteindelijk, nou, sommige kinderen met 5 jaar misschien nog. Dat is wel heel laat al, hè? 5 jaar. 5 jaar is wel laat, hè? Zijn we het daar allemaal mee eens dat 5 jaar wel erg laat is voor een kind om zinnelijk echt te zijn zonder de luiers? Want ze zitten op school. Ja, op school gaan ze dat echt niet doen. Ik denk zelfs als ze op school zeggen, het kind mag pas komen wanneer het zinnelijk is. Want wij gaan hier op school geen luiers schomen. Want daar is een vanzelfsprekend gedrag dat als een kind bij ons komt, vanzelfsprekend, is het zinnelijk. Voel je hem? Waarom zeg ik dit? God heeft ook bij ons een aantal verwachtingen. En er zijn, sorry voor het woord, poepluier christenen. Die lopen nog met een luier. Is niet erg. Is niet erg. Want ze zijn pas tot bekering gekomen. De genadecirkel voor deze personen is heel erg wijd. Voel je nou wat ik... Die is toch maar net op bekering gekomen. Het is een baby-christen. Poepluis. Stinky. Dus af en toe stinkt het. Want ja, er is... Oeps. Geeft niet. Want er is genade. Maar na verloop van tijd... Nadat de maanden, de jaren verstrijken... Daar is goed onderwijs geweest... Dan gaat dat gedrag... Dan moet dat op gaan schuiven. De genadecirkel wordt kleiner... Toch? Jullie verwachten van mij als voorganger dat ik geen poepluiers meer heb. Jullie gaan ervan uit dat, van Patrick, bepaald gedrag is vanzelfsprekend. Dat verwachten wij gewoon van deze voorganger. En dat mag. Dat mag. Ik weet niet of het allemaal altijd... Maar ik poep in ieder geval niet meer in mijn broek. Dat is een zekerheid. Nou, en zo is het bij God ook, bij Jezus ook. Want Jezus had een bergrede. En in de bergrede ging Jezus uit van niet alleen gewenst gedrag. Niet alleen een verwachting. Maar vanuit een vanzelfsprekend gedrag. En in die bergrede gaf Jezus 3 dingen waarvan hij eigenlijk zegt dat elke volgeling van Jezus... Hij verwacht dat niet alleen, maar hij vindt het vanzelfsprekend... Dat wij datgene doen wat hij in de bergrede heeft aangegeven. En dat waren de volgende 3 zaken. Dat een levensstijl dient te zijn voor een volgeling van Jezus. En waar heeft hij dan over? Dan heeft hij over dat stukje, voor degenen die dat ook kennen. Wanneer u dan een liefdegave geeft. Wanneer u dan bidt. Wanneer u dan vast. Dat waren 3 dingen die hij noemde in de bergrede. Waarin als we naar de grondtekst ook gaan, dan staat daar wanneer u bidt, wanneer u geeft, wanneer u vast. En dat eerste woordje van wanneer is een zodanig woordje dat gebruikt wordt voor zaken, voor momenten waarvan men aanneemt, niet alleen verwacht, maar eigenlijk vanzelfsprekend is, dat ze werkelijk ook zullen gebeuren. Maar de tijd van het gebeuren staat nog niet helemaal vast. Maar wanneer wij opstaan, gaan we ons aankleden. Dat is toch ergens meer of meer wel een zekerheid. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn tanden heeft gespoetst vanochtend. Jawel, toch hè? Dat is toch een... Dus wanneer je tanden poetst. Ik weet niet precies wanneer het gebeurd is vanochtend. Maar ik ga ervan uit. Het is vanzelfsprekend dat je tanden poetst. En als je naar de wc bent geweest, dat je hebt... Oh ja, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekendheid. Doortrekken. Geintje. Ik ga ervan uit dat we met elkaar 22:30 begint de samenkomst. Ja? Dus ik, voor sommige mensen kan je dan zeggen, oké, dat is gewenst gedrag. Maar ik vind voor bepaalde personen zeggen, joh, maar het is toch een vanzelfsprekendheid dat we hier 22:30 dan ook zijn? Mag ik dat zeggen als voorganger? Want het verbaast me soms dat er nog sommige mensen zo laat binnenkomen. Die zullen wellicht een hele goede reden hebben. Maar als het structureel gaat gebeuren, dan denk ik van... is het niet fijn om met elkaar om gewoon 9:30 de samenkomst te beginnen? En liefst eigenlijk om 9:30 dat we daar met elkaar gaan bidden. Want eigenlijk dan begint de samenkomst al. En de mannen die zijn hier druk in de weer met alles opbouwen en met aanbidding. Er is al zoveel gebeurd daarvoor dat we met elkaar dat ook gaan doen. Gewoon een stukje vanzelfsprekendheid. Gewoon om dat met elkaar ook aan te geven. Dus Jezus is weer terug naar de bergrede. Hij verwacht dat wij vrijgevig zijn. Het is zelfs een vanzelfsprekendheid. Hij vindt het vanzelfsprekend dat wij vrijgevig zijn. Hij vindt het vanzelfsprekend dat we bidden. En hij vindt het dus ook vanzelfsprekend dat wij vasten. Want vasten wordt genoemd in datzelfde rijtje. Geven, bidden en vasten. Met andere woorden, een volgeling van Jezus. Jezus heeft daarin de houding, de hartsgesteldheid. Hij denkt dan, ja, maar als je een volgeling van mij bent, dan vind ik het vanzelfsprekend dat je geeft, dat je bidt en dat je vast. Want in datgene wat je dan doet, in die vanzelfsprekendheid, breken wij het geven de hebzucht. Want dat zit er dan achter. Waarom vindt God het belangrijk dat we geven? Om de macht van hebzucht te doorbreken die in deze wereld rondgaat. Want wij hebben een andere houding. Wij dienen het koning. Wij dienen de koning van het koninkrijk. En daar zijn een aantal principes die God heeft aangesteld. En dat is het geven. Geven van offers. Geven van tienden. Geven van jezelf. Met zout. En daarmee breek je de hebzucht over je leven. Want op het moment dat je nog niet allemaal kan en nog niet zover bent. En dat kan met gewenst gedrag, zelfs verwacht gedrag. Maar op een gegeven moment, na een aantal jaren, dan schuift die verwachtingen op naar toch wel vanzelfsprekend. Hij verwacht dat we bidden. En wat doen we met bidden? Met bidden breken wij trots en hoogmoed. Dat zit eronder. Want bidden zegt, Heer, ik ben totaal afhankelijk van u. En daarmee breek je arrogantie. Daarmee breek je elke vorm van hoogmoed. Want in het bidden stellen wij ons volkomen afhankelijk op met alle beloften die Heer ons geeft. En dan komt het vasten. Waarom is het zo belangrijk om te vasten? Waarom is het voor God dat een vanzelfsprekendheid in Matthäus 6? Wij breken namelijk met vasten de geest van lust. De lusten van het vlees. We breken dat. We zeggen nee tegen de lusten van het vlees. Nee. We dienen een groot en machtig koning. We geven onszelf aan hem. En we laten ons lichaam niet dicteren wanneer ik zou moeten eten en wat ik zou moeten eten. Nee, want ik door mijn geest disciplineer ik mijn ziel en mijn lichaam. Vasten geeft een reset aan je prioriteiten. Wat is werkelijk echt belangrijk? Waar gaat het nu echt om in het leven? Op het moment dat je gaat vasten, gaan al je prioriteiten gaan schuiven. Want ineens kom je in een dimensie waar je zegt, wow. En ik zou iedereen willen uitdagen. Ga hier, concreet, eerlijk, oprecht mee aan de slag. En ga jezelf uitdagen en stel jezelf de vraag. Stel deze vraag aan de Heer. Heer, op welke manier wilt u dat ik de komende 3 weken bezig ga zijn met u in een vorm van vasten? In het boekje wat jullie hebben gekregen, in het boekje wat je nog steeds ook kan krijgen strakjes, niet fysiek, maar wel digitaal, leg ik dat allemaal uit. Alle soorten vormen van vasten. Want vasten verandert niet God. Onthoud dit. Door te vasten verandert God niet. God blijft altijd dezelfde. Maar jij verandert. Ik verander. Dat is het grote verschil. Het zet God niet extra in beweging. God gaat niet ineens sneller voor jou lopen. Nee, jij zorgt ervoor dat je op een nederige plek je positioneert ten opzichte van de Heer. En je zegt eigenlijk tegen de Heer, Heer, neem mij volkomen. Neem mij helemaal. Want vasten functioneert als een soort snelkookpan. Een snelkookpan. Alles komt in beweging. Ook de geestelijke wereld komt in beweging. Ga maar eens echt vasten. Ga maar eens serieus vasten. Ga serieus maar eens God zoeken in een tijd van bidden en vasten met een schreeuw en een hunkering. Dan kan het niet anders dat er hele bijzondere dingen gaan gebeuren in jouw leven en zaken gaan in een versnelling komen. Als het moeilijk is met je kind, een tiener, je krijgt maar geen doorbraak. Het is zo lastig. Ouders, ga bidden. Ga vasten. In de natuurlijke wereld ben je daar dat zout. Ben je die smaak maken. Maar in de geestelijke wereld ga je rammen. Ga je peuken. In Jezus naam. Man, in de geestelijke wereld, je leg je lam en een... Bah! Sorry, er komt ineens iemand. Want daar is een strijd gaande. Allereerst is de geestelijke strijd, want de vijand wil jouw kind roven. De vijand wil alle kinderen roven, de jongelui. Maar wij ook als ouderen, laten we opstaan, zeg maar. Dat gaat niet gebeuren. Niet gebeuren. Niet gebeuren. Dus dan merk je gewoon dat de processen in het leven versneld worden. Ze komen sneller tot uitwerking. Bepaalde dingen die wellicht heel erg ver in de toekomst zouden gebeuren, het lijkt wel alsof met vasten het versneld naar je toe gaat komen. Waarom? Zaken worden in beweging gezet op een versnelde manier. Waarom? In de geestelijke wereld gebeurt er zoveel. En de vijand kan niet tegen het feit dat wij ons volkomen helemaal uitstrekken naar de Vader. En de belofte gaan proclameren en werken daaraan staan vanuit die hunkering. Wow, als wij als gemeente, als wij als kerk, als wij als ecclesia met elkaar werkelijk echt gaan bidden en gaan vasten. Werk die geestelijke wereld binnen gaan komen. En de boel gaan bestraffen en lam gaan leggen. En voor onze kinderen en onze kleinkinderen en voor onze omgeving, voor de collega's op ons werk. Wow, dan gaat er zoveel gebeuren. Maar dat heeft allemaal met ons te maken, met onze houding en onze hartsgesteldheid. Want God verwacht nogmaals, vindt het vanzelfsprekend dat wij geven, dat wij bidden en dat wij vasten. Nou, ik ga afsluiten met het volgende. De meeste van jullie hebben van mij een boek gekregen. Het is alleen nog maar digitaal beschikbaar. Ik heb dit boekje heel bewust geschreven, omdat ik gewoon op de markt die daar was eigenlijk niet datgene vond wat ik vond dat geschreven moest worden. Dus dat was eigenlijk gewoon iets in mij van, nee heer, ik mis namelijk in al die boekjes, ik mis iets. Ik mis, hè, of het is alleen maar het geestelijke, of het is alleen maar het praktische, maar ik wil dat samenbrengen. En daarom heb ik dit ook gedaan, en dat heb ik gedaan aan de hand van 10 vragen. Wat is vasten? Wat is vasten niet? Hoe kijkt God naar vasten? Wat is in Gods ogen het doel van vasten? Welke vormen van vasten zijn er? Hoe bereid ik mij geestelijk voor? Hoe bereid ik mij lichamelijk voor? Wat is de geestelijke uitwerking van vasten? Maar ook wat is de lichamelijke uitwerking van vasten? En als laatste hoofdstuk heb ik, welke punten zijn belangrijk voor een tijd van vasten? Hele praktische informatie waar je heel veel winst mee kan behalen. Ik ben zelf persoonlijk heel erg gezegend door dit allemaal zo onder elkaar te zetten. Om het uit te schrijven, om daarmee bezig te zijn geweest. En ik wilde u daarmee ook gewoon toerusten. En ik wil u echt aanmoedigen. Gebruik dat boekje. Lees het. Gebruik het. Wie is er al mooi begonnen? Oh, dat is super. Dat is super. En ik hoop dat u ook wat van opsteekt. Loop ik er nu in ieder geval. En daarnaast, ook in deze tijd van transitie, ik heb een gebedsfocus samengesteld. Gisteren begonnen, 21 dagen, elke dag wordt er een stukje wordt er stilgestaan bij die tijd van transitie. Want dat is het thema van ook deze vaste periode. En dat het ons helpt om die transitie ook vorm te geven, om ons handvatten te geven. En er zijn, want vorige week was het heel snel weg, had ik begrepen. Dus ik heb opnieuw weer een aantal besteld. Dus ik zeg, ik wil zo graag zo'n boekje mee naar huis nemen. Het is dan gewoon voor de kostprijs 2 euro. He, dus bij de tafel kunnen ze zich daarvoor opgeven. En stel je voor dat ze al weg zijn. Of je zegt van, ik wil liever digitaal. Ook afgelopen week is digitaal dit boekje digitaal verspreid over de gemeente. Als je zegt van, nou, ik heb hem niet gekregen, dan zal het waarschijnlijk zo zijn omdat we uw e-mailadres niet hebben. Ook daar kunt u straks bij de tafel daar achterin uw e-mailadres opschrijven of uw 06-nummer. We kunnen het ook naar 06 sturen, naar uw mobiele nummer. Maar in ieder geval, ik moedig u aan om dit ook te gebruiken in de tijd waardoor we met elkaar door datzelfde heen gaan. Dat we met elkaar diezelfde dynamiek ook mogen gaan ervaren. Dit is die gebedsfocus. En ik wil iedereen oproepen, want het is vasten en bidden. Die twee gaan met elkaar, die gaan samen. En ik wil je alsjeblieft, ik wil je zo aanmoedigen, elke avond op werkdagen, maandag tot met vrijdagavond in het LWC gaat er gebeden worden. Laten we met elkaar dat doen. Laten we met elkaar die daad bij het woord voegen. Zeg ja, ik ga deze tijd me committen zoals God dat ook eigenlijk van mij verwacht. Dat ik dat gedrag mag gaan tonen wat bij mij hoort als een volgeling van Jezus. En dat we met elkaar, dat gewoon het LWC te klein is, dat we gewoon naar de kerk moeten om te moeten gaan bidden. Wow, wat zou dat niet geweldig zijn. Want dan gaan er dingen gebeuren, zeg. En dat we met elkaar ook gewoon de dingen mogen gaan benoemen waar gebeden voor moet gaan worden. Komende dinsdag zal Israël centraal staan. Want dat wil ik gewoon ook door laten gaan. Komende dinsdagavond zal Israël dus centraal staan om voor Israël en alles wat daar omheen ook gebeurt, daarvoor te bidden. Dus elke werkdag wordt er dus gebeden, fysiek in het LWC. Daarnaast is je van, ik durf niet over straat, of het is te laat, het is te donker. Van 7 tot 8 wordt er elke avond, werkdagen, via Zoom gebeden. Dat gaat al jaren, vindt dat al plaats. Lieve mensen, zorg dat je op een of andere manier aansluit met gebed. Vasten en gebed. Ik wil dat zo graag benadrukken. Zorg dat je erbij bent. Via Zoom of fysiek in het LWC. En ook in die e-mail die ik heb gestuurd van de week stonden ook alle gegevens voor om in te kunnen loggen bij Zoom. En als laatste, we willen deze periode willen afsluiten met een nachtbidstond. En dat is de laatste vrijdag van de maand, 31 januari, niet vrijdag de 13e. Nee, want daar gaat een ommekeer plaatsvinden. Het is de 31ste. Niet vrijdag de 13e. Nee, het is een profetische dag, vrijdag 31 januari. En we gaan ook weer een profetische daad stellen, net zoals we vorige keer hebben gedaan. En toen hebben we ook echt iets gemerkt, ook in de omgeving, daar gebeurde iets. En we gaan ook die avond zorgen dat je erbij bent. Nu weet je het al, 31 januari, zorg dat je die avond niet mist. Probeer erbij te zijn. Al zou je misschien de hele tijd erbij kunnen zijn, kom nog een uur, kom er twee uur, kom drie uur. Maar liefst gewoon de hele tijd wat we met elkaar als gemeente gaan staan en geloven. Want wij willen een gemeente zijn die in actie komt. Wij willen een gemeente zijn die geloof heeft. We willen een gemeente zijn die vol vertrouwen is op de uitkomst van de Heer. We willen een gemeente zijn die beleidt Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En met elkaar gaan we de schouders eronder zetten. Met elkaar gaan wij bidden. Want ook dit jaar gaan we veel meer ook nog bidden met elkaar. We moeten ook leren om te bidden. Want heel veel mensen vinden het bidden niet leuk. Mensen weten waarom mensen niet fijn vinden om te bidden? Want ze zien geen resultaat. Met andere woorden, daar gaat dan iets fout. Met andere woorden, ook wij zullen toegerust moeten gaan worden. Hoe bid ik dan? Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat bidden? Nou, dat staat echt ook op de agenda. Dat willen we heel graag met elkaar oppakken. Om elkaar ook te helpen in het leren bidden. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik uitspreken? Hoe werkt zoiets? Hoe bind ik? Hoe ontbind ik? Waarom bind ik? Waarom ontbind ik? Hoe zit dat dan in elkaar? Met elkaar gaan we daarvoor geloven en gestaan. Amen? Want dat is gemeen zijn met elkaar. En zullen we met elkaar de Heer nu een geweldig, groot, machtig klappen vergeven. Yes! Halleluja. Amen. Dus nogmaals, achterin kan u strakjes dit allemaal aantreffen. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt, ook dat. Maar sowieso digitaal is het altijd voorhanden. Halleluja. Nou, laten we met elkaar gaan staan. En we gaan een geweldig krachtig lied zingen. Vast en zeker, ik weet nog niet welke. Laten we eerst eventjes... Ja, dat is een goeie. Geef niet. Ik ga u zegenen, ook de lieve mensen online. Fijn dat u erbij was. Zullen deze mensen eventjes allemaal... Ja, alle mensen zijn nu voor jullie ook aan het klappen. Yes. Jullie horen er helemaal bij. En ik weet, het voelt zo anders aan als je thuis zit en je hoort dit. Heel veel dynamiek krijg je niet mee. Maar we zijn wel blij dat jullie allemaal deel daarvan uitmaken. En sommigen jullie zijn niet in staat om te komen. Maar we houden van jullie en we omarmen jullie. Zoals even je omarmen. Zie je, alle mensen zijn nu aan jullie aan het omarmen. We houden van jullie in Jezus' naam. Vader, zo mag ik de zegen uitspreken over de gemeente. Liefdevolle Vader, dank u wel dat wij gezegend zijn. Heer, wij hoeven niet te werken voor de zegen. Wij hoeven niet te vasten voor die zegen. In u zijn wij reeds gezegend. Heer, en zo zijn wij gezegend om een zegen te zijn. Wij zijn zout om zout te zijn. En ik dank u, Heer, dat wij allemaal met elkaar onszelf gaan uitstrooien over al die lieve mensen die u heeft toevertrouwd in onze omgeving. Dat wij die smaakmaker, die smaakgever mogen zijn. Dat wij lekker zullen smaken. Omdat wij doordrenkt zijn met de tegenwoordigheid van God. Heer, dat we niet verstopt zitten. Nee, Heer, maar dat we werkelijk weten. Heer, er is overvloed in het koninkrijk van God. Er is overvloed. Heer, en ik zet ook alle beloftes vrij over jouw leven. Want God heeft jou beloftes gegeven. En God zegt, ik ga het doen. Ik ga het doen. Want alles wat ik heb beloofd, zal ik doen. Op mijn tijd. Op mijn moment. Wanneer het moment daar is. Net zoals wel een David. Hij moest door een heel proces om uiteindelijk die koning te zijn. En Heer, dat we met elkaar dat leren, mogen leren om in die transitieperiode elke keer weer opnieuw ons te mogen positioneren vanuit die plek van overwinning, op overwinning, door het volbrachte werk van Jezus Christus, die uitgeroepen heeft aan het kruis. Het is volbracht. En Heer, dank u wel dat ik zo in ieder mag zegenen met de zegen waarin we gezegend zijn. Heer, dat die liefde van God de Vader, die agape liefde, die is in ons, die is met ons, die is over ons. En ook die genade. Oh, Heer, dank u wel voor genade. Heer, we de genade van God en de genade van onze Heer Jezus Christus is met ons allen.